Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 86. En daarvan het vijfde vers. Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Dit is het vijfde vers van Psalm 86. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen aansluiting daarop van Psalm 81, het 12e vers, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Psalm 81, vers 12. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 4. En we lezen de versen 23 tot en met 25. Matteüs 4, vanaf vers 23 tot en met vers 25. En daar lezen wij het woord van de Heere. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagoog en predikende het evangelie van het koninkrijk. En genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. En zijn gerucht ging vandaar uit in geheel Syrië en ze brachten tot hem alle die kwalen gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde en van de duivel bezeten. En maanzieken en geraakten en hij genaste zelf. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. De tweede lezing vindt u in hoofdstuk 8... En we lezen de versen 5 tot en met 13, Matteüs 8, vers 5 tot en met 13. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem. En zeggende: Heere, mijn knecht ligt thuis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zei tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordde en zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zult inkomen, maar spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, en met onder mijn krijgsknecht, en ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, en tot de andere: kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd en zei tot degene die hem volgden: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zei tot de hoofdman over 100. Ga heen. En u geschiedde gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren. Amen. Hier eindigen de beide schriftlezingen. De tekstwoorden vindt u in hoofdstuk 8. Allereerst vers 8. En de hoofdman over 100 antwoordende zei: De Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen, maar spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen worden. En dan de versen 10 tot en met 12. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd en zei tot degene die hem volgden: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. Tot zover. En bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, we hebben het gezongen samen, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En u weet of we dat geloven, Heere, dat wij uw nabijheid ervaren, dat we mogen geloven dat u bij uw kinderen bent. U bent in ons leven gekomen. En wat een wonder was dat. Daar waar wij niets van u moesten hebben, hebt u uw liefde uitgestort in ons hart. En werden we verbroken onder uw liefde, omdat we niet konden begrijpen dat u zo'n zondaar lief kan hebben. Het kan ook niet, ware het niet, dat u het liefste dat u had en heeft aan het oordeel van de dood hebt overgegeven. Hij die een vloek geworden is voor ons, omdat wij gezegend zouden worden tot in eeuwigheid. En dat is het evangelie dat ook vanmorgen weer mag uitgaan. En dan hebt u allereerst degene op het oog die nog vreemd zijn van het leven der genade. Heren, wat een gemis. En helaas, meestal wordt dat niet als een gemis ervaren. Vinden we het wel best zo. Maar Heere, wil dan zelf dat gemis maar in ons hart leggen. Omdat er een zoeken mag komen naar u. En waar gezocht wordt, daar wordt gevonden. Omdat u het zelf bent, Heere, die door de verkondiging van het evangelie harten gaande maakt met het oog op u. En dat doet u bij jong, en dat doet u bij oud. Dat doet u bij vaders en moeders, bij kinderen, bij opa's en oma's en bij kleinkinderen. En wij komen u smeken. Wil vanmorgen ook in Tolen, thuis en in de kerk, uw koninkrijk uitbreiden. De geschiedenis die we vanmorgen hopen te bepreken geeft alle aanleidingen toe om hoop te vatten uit het behoud van deze heiden. Een man die helemaal niet in Israël thuis hoorde, die er was om het volk der Joden te bezetten. En nochtans moest hij in Israël komen om de God van Israël te ontmoeten. En om de Zoon van die God te leren kennen als degene die helpt in nood. God die helpt in nood is in Sion groot. Heere, we komen u bidden om de hulp van uw Heilige Geest. Dat die ons leidt. Dat de waarheid die gepreekt en gehoord mag worden zal gaan leven voor ons hart. Dat dat woord zal gaan spreken tot onze ziel. En dat wij het heil dat vanuit dat woord tot ons komt, omhelst zal mogen worden. Van ganse harten, van ganse gemoeden en met al onze krachten. Neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan. We staan het meest onszelf in de weg, maar u maakt zelf een weg, Heere, gelukkig. Een verse weg, een nieuwe weg, een levende weg. In de Zoon van uw welbehagen, die het zelf ook getuigd heeft, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij, dat is door het geloof in mij. Zie dan zo in gunst op ons van boven neer. We vragen het u om de verdiensten van Christus in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 146 en daarvan de versen 3 en 4, 146, vers 3 en 4, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En ook het vierde vers, het is de Heere, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. De versen 3 en 4 van Psalm 146. gemeente heeft Jezus zelf het niet gezegd. De boom wordt aan de vruchten gekend. Een goede boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Nou, de hoofdman over 100, Romein nota bene legercommandant, die bevel voert over 100 soldaten. Die man die blijkt grote zorgen te hebben om een slaaf van hem. Lucas, die deze geschiedenis ook beschrijft, die spreekt over mijn slaaf. Maar hier bij Matthäus wordt in de Griekse grondtaal het woord mijn kind gebruikt. Misschien zou het nog beter kunnen vertalen in dit verband met mijn jongen. En wat geeft dat aan? Wel dat die slaaf voor deze hoofdman kennelijk iemand is met wie hij een persoonlijke band heeft. Voor wie hij goed is. En nou blijkt hij zo in zorg te zijn over deze jongen, dat zodra hij hoort dat Jezus in Capernaum is gekomen, hij direct naar Jezus toe gaat. En ik wil uw aandacht hierop vestigen dat het initiatief tot deze ontmoeting toch van Jezus uitgaat. Want Jezus gaat naar Capernaum. En daarom kan deze hoofdman Jezus ontmoeten. En zo is het nog. Jezus is naar deze wereld gekomen, zo lezen we in de schrift, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Zijn komst is aan onze komst tot hem voorafgegaan. En dan komt natuurlijk al direct de vraag boven bij mij en bij u en bij jou. Ben ik nou al tot Jezus gekomen? Ben ik door Gods genade aan zijn voeten terechtgekomen? Met mijn zonden en ongerechtigheden. En heb ik hem als mijn zaligmaker leren kennen? Geloof ik dat hij voor mij is gestorven. En dat ik in dit leven Jacobs God ter hulp mag hebben. En dat ik mij telkens weer tot deze God en Vader van onze Heer Jezus Christus begeef om troost te ontvangen. Waartoe zijn we vanmorgen in deze kerk gekomen? Op een heel ander tijdstip als dat we gewend zijn. Maar we zijn er. Maar wat nog veel voornamer is, is dit. Dat wij samen zongen. Want uw naam, zo groot van eer, is tot onze vreugde nabij. Merk je wel. Dat aan uw komst en jouw komst en mijn komst naar deze kerk, de komst van de Heer Jezus naar ons toe al een feit was. Hij woont en troont immers op de lofzangen van Israël. En waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En hoe vriendelijk is hij ons vanmorgen al tegemoet getreden. Hij heeft ons gegroet. Met deze woorden, genade zij u en vrede. En dan mag ik, voordat ik verder ga, dit tegen u zeggen. Omdat hij in ons midden is, omdat hij tot onze vreugd zo nabij is, mag u dit van zijn lippen horen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. We zullen horen hoe die heiden naar Jezus gaat. En hoe die door Jezus geholpen is geworden. Hoe zijn knecht die op sterven lag, gezond is geworden. En zo kan het toch ook vanmorgen gebeuren. Dat die doodzieke zondaar onder ons, die als ze niet genezen worden, de eeuwige dood zullen sterven. Dat die zondaren hier dat die zondaren thuis tot Jezus mogen komen. Hij is in ons midden. Inmiddels is Jezus aangekomen in Capernaum en nu gaat die heidense hoofdman, die met zijn manschappen die lastige Joden onder de duim moest houden, want daarom was die in Israël hoor. Maar die gaat nu hulp vragen om zijn zieke knecht bij Rabbi Jezus. En nu zegt Lucas, die veel uitgebreider over deze geschiedenis spreekt, dat deze hoofdman een vriend was van het Joodse volk. Ja, hij had zelfs het Joodse volk lief. En, zegt Lucas, hij heeft er zelfs voor gezorgd dat er in Capernaum een nieuwe synagoge gebouwd kon worden. Ik zei u al in het begin van de preek, de boom wordt aan de vruchten gekend. Nou, als je deze dingen hoort, dan begrijpt u het wel. Deze Romein, deze hoofdman, die heeft de God van Israël lief gekregen. En als vrucht daarvan heeft hij het Joodse volk lief. En als vrucht daarvan heeft hij ervoor gezorgd dat er een nieuwe synagoge gebouwd is geworden in Capernaum. Ik hoorde vanmorgen dat u 126.000 euro bij elkaar gegeven hebt aan de kerk. Dat doe je niet omdat je een hekel hebt aan de kerk. En het is misschien wel een offer geweest. Maar oh, wat is het heerlijk als je geven kan en als je geven mag voor de dienst van de Heer. Want daardoor is het mogelijk dat wij vanmorgen hier samen kunnen zijn. Maar wat nog veel groter is. Als de Heer hier nou geen huis had staan. En er zouden geen predikanten zijn om zijn woord te verkondigen. Waar moeten we dan heen? Nu kunnen we naar hem toe gaan. Omdat hij ervoor gezorgd heeft dat dit alles mogelijk is. En daar is hij nu al eeuwenlang mee bezig geweest. Groot is uw trouw, o Heere. En leg je eigen leven daar nou eens naast. Dan wordt het wonder van Gods zondagsliefde alsmaar groter, alsmaar groter. Waar hebben we het toch aan verdiend? Nou, dat kan ik u zeggen. Aan de Heere Jezus. Aan hem alleen. Omdat hij de dood in wilde gaan voor mij. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar het wonder is nog groter. Deze man heeft niet alleen liefde gekregen tot de God van Israël. Maar kennelijk ook tot Jezus. De Zoon van de God van Israël. Want hij hoeft maar te horen dat Jezus in Capernaum is gekomen. En hij weet niet hoe gauw hij naar Jezus toe moet. Ik heb natuurlijk niet voor niets eerst die paar versen gelezen uit Matthäus 4. Waar staat dat Jezus allerlei wonderen doet. Iedereen die bij hem gebracht wordt, wordt genezen van welke kwaal ze ook bevangen waren. Al die kwalen worden opgesomd. En ze werden allemaal genezen. En dat gerucht. En hij preekt ook overal het evangelie waar hij die wonderen verricht. En dat gerucht gaat uit naar de hele omgeving, tot in Syrië toe. Galilea, Judea, Decapolis, Jeruzalem. Overal wordt gehoord wat Jezus doet. En kennelijk is dat gerucht ook terechtgekomen in de kazerne waar de hoofdman is gelegen. Maar meer dan dat, dat gerucht is doorgedrongen tot in zijn hart. En nu, zodra Jezus in Capernaum is, gaat hij naar Jezus toe. En hij smeekt: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis. En hij lijdt hevige pijn. Wat een les, hè? Om nu met de nood van ons leven tot de Here te gaan. Psalm 146 hebben we gezongen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Here zijn God. Nou, dat zie je nou bij deze man gebeuren. En ik hoop dat we met hem mee zullen gaan. Dat we hem ook zullen benodigen. En dan moet je eens opletten hoe hij Jezus aanspreekt. Jezus was een rabbi, een leermeester. Zo werd hij ook aangesproken. Maar deze man zegt geen rabbi. Nee, hij zegt Here. In het Grieks staat er kurios. En dat betekent dat hij zich in zijn smeekgebed direct onder de genadige heerschappij van de Heer Jezus Christus weet en stelt. Paulus zegt, niemand kan zeggen Jezus Christus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. Dan weet u meteen hoe het komt. Dat hij hier Jezus Here noemt. En dan dat smeekgebed, mijn knecht. Ik zei al, we kunnen hier beter vertalen, mijn jongen. Ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus peilt direct de nood van de man die tot hem spreekt. Want dit is het antwoord dat hij krijgt. Ik zal komen en hem genezen. Nou zou je natuurlijk verwachten dat die man zo blij is dat Jezus naar hem toe zal komen. Maar wonderlijk wat hij dan zegt. Hij zegt, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zou inkomen. Een man die zelf leiding geeft aan 100 man soldaten. Die weet zich persoonlijk niet waardig om ook maar een voet in huis te zetten. En weer zeggen we, de boom wordt aan de vruchten gekend. Wat heeft Jezus heel veel andere dingen met zijn discipelen meegemaakt? Menig keer lezen we in de Bijbel dat ze streden met elkaar wie van hen toch wel de meeste was. Dat gebeurt nog zelfs in de avondmaalzaal. Als Jezus eerst als een slaaf de voeten heeft gewassen van zijn discipelen, tot een voorbeeld. Daarna zijn ze met elkaar aan het twisten. Wie van hen toch wel de meeste was. Jezus heeft tegen die discipelen gezegd, leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat staat in een tegenwoordige tijd. Leert van mij, het is ook nog eens een gebiedende wijs. Dat betekent dat dat een leerproces is. En ik hoop dat we dat uit ons eigen leven weten. Dat dat een proces is in je leven om zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Omdat dat niet eigen is aan mijn natuur. Hoe vaak bedoelen we onszelf niet? Ten koste van een ander. En dan zijn we niet nederig, maar dan zijn we hoogmoedig. En dan zijn we niet zachtmoedig, maar hard. Maar hier. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. En wat is die zachtmoedigheid en die nederigheid al gebleken bij deze man? Het is niet nieuw dat we hem dit horen zeggen, want als we zien hoe deze man in elkaar steekt, de Joden getuigen dat hij het waard is dat Jezus het doet. Dat lezen we in het evangelie van Lucas. Want hij heeft onze Joodse gemeenschap lief. Hij heeft zelfs gezorgd dat er voor ons een synagoge gebouwd is geworden. En nu smeekt hij daar nou de benen voor een slaaf, alsof het zijn eigen kind is, of Jezus hem wil genezen. Nee, dat zegt hij niet eens of Jezus hem wil genezen. Spreek slechts een woord en hij zal genezen zijn. En dan die belijdenis van onwaardigheid. U merkt wel, deze man mag eigenlijk zonder dat hij dat zelf weet, het beeld van die Jezus Christus vertonen. Hij lijkt op Jezus. Mooi hè. U kent misschien wel het lied van Johan de Heer. Ik wens te zijn als Jezus. Dat is een kenmerk van het nieuwe leven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Herken je het? Maar diezelfde Johan de Heer, die zingt ook, helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Heere, Jezus wil me helpen en maak mij zoals Gij. Als het goed is, weten we daarvan. Maar wat schittert hier het allermeest? Dat is het geloof van deze hoofdman. Zijn spreken maakt hem openbaar. Spreek slechts een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Hij vindt het helemaal niet nodig dat Jezus naar zijn huis komt en in zijn huis komt. Nee, hij gelooft dat een enkel woord van Jezus hier en nu genoeg is. En Lucas zegt van die man dat hij op sterven ligt. En deze man beleidt, spreek alleen een woord en hij zal genezen zijn. Wat een geloof. En dan gaat die hoofdman ook nog aan Jezus verklaren wat hij bedoelt met dat spreek slechts een woord. Hij zegt, ik ben ook een mens onder het gezag van anderen. En ik heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een, ga. En hij gaat. En tegen de ander, kom. En hij komt. En tegen mijn slaaf zeg ik, doe dat. En hij doet het. Nou, dit beeld gebruikt hij om te laten zien dat hij gelooft dat Jezus macht heeft over de machten van de ziekte. Zoals hij, commandant van 100 soldaten, macht heeft over zijn manschappen en zijn slaven. Als hij het bevel geeft, gaat, dan wordt er gegaan. En als hij zegt, komt, dan wordt er gekomen. En als hij zegt, doet dat, dan gebeurt het. En daar doet hij een appel op, heren. Een woord. En hij is genezen. Wat mij zo opviel in de voorbereiding is hoe hier gehoorzaamheid zo schitterend naar voren wordt gebracht. Gehoorzaamheid. En daar liggen ook voor ons lessen in. We merken, en dat is een klacht die toch gehoord wordt in onze tijd meer en meer, dat de kinderen, met name de kinderen worden dan genoemd, zo slecht kunnen luisteren. Dat ze zo ongehoorzaam zijn vaak. Dat papa of mama soms wel 3 of 4 keer moeten waarschuwen. En dan kan het nog gebeuren dat er niet geluisterd wordt. Dat kan een kruis zijn hoor. Voor ouders. Voor grootouders. Maar ongehoorzaamheid blijft dan meestal niet beperkt tot de huiselijke situatie. dan krijgen we hetzelfde bij leerkrachten. Moeilijk hoor. En ook predikanten kunnen ermee worstelen. Als kinderen niet gehoorzaam zijn tijdens de catechisaties. Maar laten we nou dit zeggen. Gehoorzaamheid vraagt God van ons allemaal. Denk aan de 10 geboden, we hebben ze gelezen vanmorgen, het 5e gebod. Eert uw vader en uw moeder. En dan zegt de Heidelberger Catechismus, wat wil God in het 5e gebod? En dan is dit het antwoord, dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft om ons door hun hand te zegenen. Moet eens kijken hè, hoe God nou hier in gehoorzaamheid de zegen verpakt die dat meebrengt. En dat is ook zo mooi. Als iemand een opdracht krijgt van, joh, ruim jij je kamer even op. En je doet het ook. En dan ben je klaar en dan komt mama binnen en dan zegt ze, joh, geweldig, wat ziet je kamer er mooi uit. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze zegt, hier, heb je wat lekkers. Dan mag je op datzelfde moment al de zegen van je gehoorzaamheid ervaren. Daar doe je het niet om. Maar dat is een gevolg van. Terwijl als je niet luistert, dan wordt de stemming grimmig. Dan wordt moeder of vader misschien boos. Of de meester wordt boos en die stuurt je de klas uit. Die is het gewoon zat. Dan kun je al zien dat ongehoorzaamheid zonde is. We hebben degene die over ons gesteld zijn, of dat nou opa of oma heeft, of vader of moeder of de meester of de dominee, te gehoorzaam. En daar hebben we God zegen op te wachten. En als je het daar nou moeilijk mee hebt, als je nou nooit gedacht hebt dat je vanmorgen hierover zou horen in de preek, en je moet zeggen, heren, en dat zeg ik dan niet alleen tegen de kinderen, maar ook tegen de ouderen. Want we gaan natuurlijk dit doortrekken. We hebben het nu nog over gehoorzaamheid aan mensen. Maar hoe staat het nu met onze gehoorzaamheid ten opzichte van de Heer? Wij hebben samen Psalm 81 vers 12 gezongen. Dat hebben wij als kind al geleerd. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo, gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat is de houding van God naar ons toe. Dat hebben we als kind al geleerd. En weet je hoe die psalm dan verder gaat? Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon, heeft zich anderen gewoond, naar zijn lust verkoren. Ongehoorzaamheid. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij gehoorzaam geweest is aan zijn hemelse Vader tot aan het einde toe. Gelukkig hè, dat hij het gedaan heeft. Weet je voor wie? Voor mij. Omdat ik zo ongehoorzaam was. En nou wordt die gehoorzaamheid van Christus aan ieder die in hem gelooft toegerekend. Dan ben ik gehoorzaam geweest tot aan het einde toe. Dat is die wonderlijke ruil waarover Luther spreekt. Dan wordt dat wat van Christus is van mij. En dat wat van mij is wordt van Christus. Ik zijn gerechtigheid. Ik zijn gehoorzaamheid. Ik zijn heiligheid, kortom, Al het zijne is van mij. En hij heeft mij aller ongerechtigheid op zich genomen. O, wat is het geloof toch een heerlijke zaak, hè? Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven hef. Nou, Jezus, die is verwonderd, nu die deze man hoort zeggen, spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Jezus zegt, en ze horen het allemaal, een hele schare, maar zijn discipelen staan er ook bij, dat hij nog nooit iemand in Israël heeft ontmoet die zo'n groot geloof had als deze man. Dat moet voor de discipelen ook wat geweest zijn om dat te horen. Er staat daar een heiden. Een Romein, een bezetter, zo'n groot geloof, heb ik in heel Israël niet gevonden. En hoe vaak heeft Jezus zijn discipelen, maar ook de scharen, gewaarschuwd tegen de zonde van het ongeloof en van het kleingeloof. Weet u dat er in de Bijbel maar 2 keer gezegd wordt dat Jezus zich verwonderd heeft? Dat is hier bij deze heiden die zo'n groot geloof heeft. En dat is in Nazareth, waar hij 30 jaar gewoond heeft. Als hij daar is om te preken en om te genezen, dan staat er zich dat hij zich verwonderde over hun ongeloof. Hij kon daar niet vele krachten doen, staat er, vanwege hun ongeloof. Nou hebben we zojuist een lesje gehad op de leerschool van Gods genade over wat het geloof vermag. Maar op de leerschool van Gods genade wordt ook lesgegeven over het ongeloof. Dat ongeloof dat ons buiten de gemeenschap met God houdt. Buiten de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En hoe komt dat nou? Nou, het ongeloof houdt God voor verdacht. Wij vertrouwen niet op dat wat God in zijn woord zegt. Wij geloven niet in zijn bedreigingen en wij geloven niet in zijn beloften. En dat is een verschrikkelijke realiteit en wij vinden het maar gewoon. Wij zijn zelfs zo dwaas dat we zeggen, ja, maar een mens kan zomaar niet geloven. Is wat? We vinden het maar gewoon. En wat een genade, gemeente, dat de Heere daar geen genoegen mee neemt. Want die zou kunnen zeggen, nou ja, als jij dat dan niet geloven wil, jongen, dan ga je toch verloren. Nee, hij wil niet dat u verloren gaat. Hij weet dat dat het allerverschrikkelijkste is wat ons kan overkomen. En vandaar dat in de stilte van de eeuwigheid de hemelse Vader en zijn Zoon en de Heilige Geest al een plan hebben beraamd tot verlossing. En dat plan is uitgevoerd. De Heer Jezus Christus moest sterven voor verloren zondaren. En dan was alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus het mogelijk om ons van onze zonden te bevrijden. En dan stort de Heere de Heilige Geest uit. Opdat dat geloof door de prediking, want dat gebeurt op de Pinksterdag, dan zie je precies hoe God werkt. Daar staan allemaal vijanden, want ze hebben Jezus gekruisigd. Maar de Heere zorgt dat er zoveel mogelijk zijn. Duizenden, nog eens duizenden mensen. En dan wordt daar het evangelie gepreekt. En dan worden de mensen tot in het diepst van hun hart geraakt. En dat is nou de manier waarop God dat geloof werkt. Door de dwaasheid van de prediking. Want wat stelt het voor wat ik hier sta te vertellen? Nou, op zichzelf niks. Maar het is het woord van God. En dat maakt het zo machtig. Het evangelie als een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En nu is het geloof uit het gehoor. Je luistert jezelf zalig. En dan moet je eens kijken hoeveel preken we al gehoord hebben. Dan zijn we inderdaad als dat ongehoorzame kind. Je kan het 10 keer zeggen en het gebeurt nog niet. En dan hebben wij het ermee gehad. En de Heere zegt, ook al heb je dan 60 jaar niet geluisterd. Nu je 61 bent. Wordt dat woord ontvangen. Voor wat het waarlijk is, het woord van God. En wat werkt dat woord dan toch heerlijk in je hart, hè? Dat maakt nou een ander mens van je. Je wordt van dood levend. Je wordt van blind ziende. Je wordt van doofhorend. Je wordt van kreupel springend. En allemaal door één en datzelfde woord. En dat doet hij nou niet 1 keer. Nee, hij blijft je maar met dat woord nawandelen. Opdat je meer en meer gefundeerd zou worden in dat ene volmaakte offer van Christus. Merk je dat hij niet moe wordt of mat? Zegt de schrift, hè? De Heer wordt niet moe, hoor, om dit allemaal tegen u te zeggen. Altijd weer. Met diezelfde bewogenheid komt hij tot u met zijn woord. Als Jezus de scharen ziet, dan lezen we dat hij innerlijk met ontferming over hem bewogen was. En zo is het nog, want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Nou, waar gebruikt hij dat woord nou voor, door de kracht van zijn Heilige Geest? Nou, u bent er inmiddels wel achter gekomen, hoop ik, dat wij met ons verzondigde leven voor God niet kunnen bestaan. Dat heeft hij vanmorgen in ieder geval ook duidelijk willen maken. Ook de kinderen. Gewoon door heel praktisch over de dingen te spreken waar we iedere dag mee te maken hebben. En we hebben ook gehoord dat de Heer je vanmorgen vermaand heeft. En gewaarschuwd heeft. Maar ons is ook de weg gewezen. Wat ons wacht wanneer we dat geloof mogen ontvangen. En dat de Heilige Geest nou de prediking daarvoor gebruikt. Om dat te bewerkstelligen. En kijk eens wat er dan gebeurt. Dan ga je naar Jezus toe. De kortste weg naar de hemel, zegt Spurgeon, is het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat wordt dan in de Bijbel zo mooi en eenvoudig getekend met het zien op Jezus. Zie het lam van mij, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Of dat prachtige beeld, mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Eenvoudiger kan ik het toch niet preken, hè? En om nu in die wijnstok Christus ook weer zo'n prachtig beeld geënt te worden. Omdat wij uit die wijnstok Christus die levenssappen zouden trekken, opdat wij vruchten zouden voortbrengen. De boom wordt aan de vrucht gekend. Zo zijn we begonnen en nou hebben we het er weer over. Nou, Jezus heeft zich verwonderd over het grote geloof van deze heiden. En dan zegt hij toch, ik zeg u dat velen zullen komen van oost en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Merk je wat dit losmaakt bij Jezus? Jezus ziet hier al op Pinksteren. Kijk, in principe was de boodschap bestemd voor de Joden, nietwaar? Eerst de Jood en dan de heiden. Maar hier is een heiden, zeg maar als eersteling van de oogst. De velden zijn wit om te oogsten. Dat duurt niet lang meer, dat weet Jezus. Want hij gaat al over zijn bitter lijden en sterven spreken. Maar Pinksteren, het feest van de geest. En dan zal de middelmuur, de afscheiding die er is tussen Jood en Heiden, worden weggenomen. En dan zal het evangelie wereldwijd uitgaan. Denk aan Paulus, als die grote heidenapostel. Daarom hebben we Psalm 86 gezongen. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Koninkrijk der hemelen. Daar zullen heidenen en de Joden aan zitten. In Jesaja 25 wordt dat zo prachtig geschetst. Dat God een maaltijd, een feestmaal zal aanrichten met uitnemende gerechten. Van gerijpte wijn en uitgelezen gerechten vol merg en wijnen. En op die dag zal men zeggen, deze is onze God, want we hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Nou, dit heerlijke beeld wordt hier geschilderd. Dat wacht nu de heidenvolk. Die door het evangelie van de Heer Jezus Christus geraakt zullen worden. En tot hem zullen komen. En zich voor hem neerbuigen, zoals in Psalm 86 staat. Maar dat heerlijke beeld, naar aanleiding van het heerlijke getuigenis van deze hoofdman, dat heerlijke beeld, dat wordt gevolgd door een wel heel donkere schildering. Want dat volgende vers geldt de Joodse tijdgenoten van Jezus, die hem in ongeloof hebben en zullen verwerpen. Ze noemden zich kinderen van Abraham. Wij zijn Abrahams zaad. Hij kon er niks gebeuren, nietwaar? En de heidenen waren honden. Zo stonden ze er tegenover. Zij hadden geen zaligmaker nodig voor hun zonde. Want ze konden het zelf oplossen met hun godsdienst. Ze waren streng in de leer. Paulus noemt zichzelf onberispelijk naar de wet. Maar, zegt hij, als hij tot geloof en bekering is gekomen, dat alles heb ik schade en drek, dat is vuilnis leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En daarom zal Paulus aanzitten aan die maaltijd van reine wijn. Onderdaan zijn van het koninkrijk Gods. Maar allen die de Heer Jezus Christus verwerpen, zegt Jezus, die zullen uitgeworpen worden. Dat zal plaatsvinden bij de opstanding van de doden, als het eindgericht over de zondaren voltrokken zal worden. En dat zijn dan de verbondskinderen. Hè? De kinderen die besneden zijn. Buitengeworpen. Zelfs een discipel van Judas. Buitengeworpen. Judas heeft er ook bij gestaan toen dit gezegd werd door Jezus. Kinderen van het koninkrijk uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Wat zal er door hem heen gegaan zijn? Dat is de definitieve plaats van het oordeel, waar geen ontkomen meer aan is tenslotte. Waar God niet is, is duisternis. De duisternis zijn alle plaatsen waar God niet is. Moet maar opletten, als Jezus in die drieurige duisternis hangt, is God er niet. Hij ondergaat daar de verlorenheid. ontzettende realiteit. Maar hij deed dat plaatsvervangend. Opdat wij behouden zouden worden. En wij horen tot die heidenen. Maar hebben we nu ook het geloof? Hier staat dus dat kinderen van het koninkrijk buitengeworpen kunnen worden. Dat betekent in ons geval concreet verbondskind te zijn, gedoopt te zijn. En toch de Heere Jezus niet kennen. Aan hem voorbij gaan. In ongehoorzaamheid. In vijandschap. Heden, indien gij zijn stemmen hoort. Hij is zo dichtbij. Je hoort zijn stem. De adem van zijn geest waait door het gebouw. En die geest blaast waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid. Je weet dan wel niet waar die vandaan komt en je weet ook niet waar die heen gaat, maar zo is een ieder die uit God geboren is. Dan is er een andere wind in je leven gaan waaien. Zo is het toch. Daar kun je ook aan weten. De boom wordt aan de vrucht gekend. Weet je wat de Bijbel zegt? Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dan word je zalig gesproken. Als je nou ja mag zeggen op de belofte van God, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Kijk, dan hoeven we niet naar de buitenste duisternis. Waarom niet? Omdat we hier al hebben mogen wandelen. In het licht. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht straalt hen in het lijden. En uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid, dat is de gerechtigheid van Christus. En naar uw naam verhogen. Amen. Laten we die psalm nu eerst zingen. Dat sluit nu zo fijn aan. Psalm 89, het zevende vers. Laat ons danken en bidden. Groot en heerlijk God, wat bent u nabij gekomen vanmorgen? We hebben uw stem gehoord en de geest waaide. O, dat die geest de hof van ons hart zal doorwaaid hebben, opdat er specerijen zullen uitvloeien van geloof en van bekering. O, geef dat uw kinderen zich verlustigd hebben in de Heere. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Wat is het heerlijk om in uw huis te zijn. Wat is het heerlijk om thuis uw stem te horen. O, als onze harten vervuld worden met de liefde tot u, en daar verwondering en aanbidding mag leven. Wat mocht deze man groot en goed van u denken en spreken? Een enkel woord, Heer, is genoeg. En wat een woordenstroom is er over ons heen gekomen. En dat alles om ons heil te bewerken en te versterken. Dat heil dat u in Jezus Christus zo rijkelijk hebt geopenbaard. U die het gezegd hebt: ik ben uw heil alleen. Niemand anders. Heere, dat wij ons uw eigendom mogen weten, door dat dierbare, zaligmakende geloof, dat u toch door het woord der prediking met name in onze harten wilt werken. Opdat er ook een opwassen zal zijn, een groeien in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Wij danken u, Heere, dat wij ongestoord in uw huis mochten zijn. Dat het woord gezegend is geworden. O, geef dat de harten bespeeld zijn geworden, de snaren der ziel aangeraakt. Omdat het mag gaan leven of leven in ons hart, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Wij bidden u voor uw kerk, wereldwijd. Alle werkers in uw koninkrijk, zendelingen, evangelisten, predikanten, pastoraal medewerkers. Wij hoorden dat de pastoraal medewerker hier ten plaatse nog ziek is. Heere, richt hem genadig op. Spreek slechts een woord en hij zal genezen zijn. Dat zijn ogen op u geslagen mogen zijn, van wie alleen zijn hulp kan komen. We denken aan hen die vervolgd worden om de naam van de Heer Jezus Christus. Voor rechtbanken gedacht, gemarteld, gediscrimineerd worden, ja zelfs gedood worden om de naam van de Heer Jezus. Heere, wij danken u dat, zoals het er nu bij staat, de corona afneemt. Misschien dat we binnen niet al te lange tijd weer als gemeente gewoon mogen samenkomen. We zien er echt naar uit, Heere. Wat zijn het dan 2 zware jaren geweest, ook voor de christelijke gemeente, waar juist de ontmoeting met u en met elkaar onder de verkondiging van woord en sacrament zo voornaam kenmerk is van het gemeente zijn. O Heere, wat zou het een wonder zijn als het weer zou mogen, maar tegelijkertijd zien we dat kennelijk het voornaamste van dit alles is, dat het nachtleven kan doorgaan. En dat de voetbalstadions weer vol kunnen zitten en het carnaval weer gevierd kan worden. Dat is het antwoord van de mens der zonde. O, dan zegt u in uw woord, gij geheel anders. O Heer, het is al zo'n wonder als het anders is. Maar we mogen voor al die mensen bidden. Denk aan hen, Heer. Ze denken niet aan u, maar dat is eigen ook aan onze natuur. Zalig worden is zo'n wonder. Ontferm u dan nog. Dat kan toch op enige wijze nog de boodschap van het evangelie klinken. En dan is een enkel woord al voldoende. Zo hebben we vanmorgen toch vernomen. Laten we toch niet vertwijfelen. Maar zien op u, Heer. Die alle dingen regeert en bestuurt naar het welbehagen van uw wil. We bidden u voor een wereld in nood. We denken aan landen als Ethiopië, Kenia, Somalië, waar hongersnood heerst. Waar vele duizenden kinderen met name sterven omdat er geen voedsel meer is. Of aan allerlei ziekten, omdat ze zo kwetsbaar geworden zijn. Heere, geef dat er noodhulp geboden zal worden op grote schaal. En dat er vrede mag komen in die landen. Altijd maar geweld, geweld, geweld. Wat staat er toch alles haaks op wat u met uw schepping bedoelde. Maar gelukkig, daar komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Waar nooit geen honger of verdriet meer zal zijn. Maar waar God alles zal zijn en in allen. We kunnen er geen voorstelling van maken. Maar enigszins, Heer, als ons hart vervuld mag zijn van heilbespiegelingen. Dan mag het toch al een voorsmaak van dat hemelleven geproefd en gesmaakt worden. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. En als we nu weer uiteen gaan, breng uw gemeente vanavond weer samen. En we hopen straks ook nog weer een tweede dienst hier te hebben. Och, schenk ons toch de hulp van uw geest, opdat die ons leiden, zowel in spreken als in luisteren. Wij danken u voor alles wat u hebt gegeven. Verzoen het verkeerde, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 116, vers 9. O ja, o Heer, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd, zoon. U slaakt in mijn band. Het is het negende vers. Van Psalm 116. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.